We heten de gemeente en luisteraars via de kerkenroep van harte welkom in de bevestigingsdienst van proponent Pater, die geleid zal worden door dominee Hogendoorn. Er zijn drie collecten die voor de preek gehouden worden. De eerste collecte is voor de zendingsexpeditie, de tweede collecte voor het instand houden van de eredienst en de derde collecte is voor het kerkgebouw. Na afloop is er voor genodigden koffie, thee of fris in het koor en kan de broodmaaltijd genuttigd worden voor hen die zich ervoor opgegeven hebben. Wij wensen u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor de troon van God zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene vanuit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. U alleen, u loven wij, ja, wij loven u, o Heere. Gemeente, wij zingen uit Psalm 75, het eerste en ook het tweede vers. Als ik het ambt ontvangen zal, wil ik volgens eed en plicht altoos recht doen in het gericht. 1 en 2 uit Psalm 75. horen vanmorgen de heilige wet van de Heere en de samenvatting daaruit. En daarna zingen we uit Psalm 96, het zesde vers: aanbid hem nederig al uw leven, hem die in het heiligdom verheven een goddelijk licht van zich verspreidt. Het zesde vers uit Psalm 96, straks naar de wet en de samenvatting. Toen sprak God. Hij zegt: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ik ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en die mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag, dat is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dat brengt de Heere Jezus samen in een hoofdsom als hij zegt: gij zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, dat is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Zullen wij eerst samen gaan bidden. Trouwe Heere, Heilige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heilig, heilig, heilig bent U. U die een goddelijk licht van zich verspreidt, ook vanmorgen. Op deze hoogtijdag, immers zondag, immers de opstandingsdag van U, Heere Jezus Christus. U verbrak de boeien van dood en van hel. En U bent koning over alles wat er leeft. Uw naam is rijk van eer. Ontstellend zwaar in gewicht. En wat legt dat vanmorgen? En wat legt dat vandaag een gewicht in de schaal? Voor ons gevoel meer dan anders. Op deze zondag die voor onze broeder zo heel erg bijzonder is. En voor zijn gezin, voor zijn vrouw en voor Jonathan, voor de familie, voor de vrienden, voor wijkgemeente Ichtes, voor ons allemaal. Wij danken U, wanneer wij vanmorgen verwonderd om ons heen mogen zien en we mogen concluderen, U doet wonderen, U alleen. U wijst ons leven richting, dwars door alles heen. U bouwt uw kerk en u bouwt uw gemeente op, vrucht van uw hemelvaart, Heere Jezus Christus. Dat u gaven geeft, dat u het ambt geeft, opdat de gemeente gebouwd mag worden in het allerheiligst geloof. Dat ze werkelijk gemeente Gods zou mogen wezen geheel voor U. Dank, Heere, voor dit alles. En wanneer juist in die gulheid en die genade van U onze schraalheid en onze schrielheid, maar allermeest nog onze diepzwarte zonden voor de dag komen, aan het licht worden gebracht, dat wij er steeds naast zitten. Al denken wij in hoogmoed zo dikwijls nog aardig op de rit te zijn, maar dat we er in de afgelopen dagen steeds weer naast hebben gezeten, naast hebben gesproken, naast hebben gedacht. En dat wij zondigen tegen de geboden die we zojuist hebben gehoord, maar dat we ook zondigen tegen de genade. Als wij het bloed van uw Zoon onrein achten, als we eraan voorbij zijn gegaan, o vergeef en verzoen, en neemt u Heilige Geest uitgestort en uitgegoten, neemt u vanmorgen en vandaag en alle dagen de goede leiding, en dat wij zouden volgen, slechts volgen, opdat wij allen terecht zouden worden gebracht. Om Jezus Christus wil. Amen. We lezen vanmorgen Jesaja 6, de eerste 13 versen. En uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 12, vers 35 tot 41. We beginnen bij Jesaja 6, het eerste vers. En daar komt de Heere met zijn woord tot ons vanmorgen. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven hem, ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte ieder zijn gezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. De een riep tot de ander: heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempel schudden door de stem van hem die riep en het huis vulde zich met rook. Toen zei ik: wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten, gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe en hij had een gloeiende kool in zijn hand die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: zie, deze heeft uw lippen aangeraakt, zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik: zie, hier ben ik, zend mij. Toen zei hij: ga en zeg tegen dit volk: luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. Maak het hart van dit volk vet en stop hun oren toe en sluit hun ogen, anders zullen zij met hun ogen zien en met hun oren horen en met hun hart begrijpen en zich bekeren en zal hij hen genezen. Toen zei ik: hoe lang, Heer? Hij zei: totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is, en de huizen, zodat er geen mens meer in is, en het land verworden is tot een woestenij. Want de Heere zal de mensen ver weg doen gaan, en de verlatenheid in het land zal groot zijn. Al zal daarin nog een 1/10 deel over zijn, het zal weer verwoest worden. Maar zoals van de eik en de haageik na het omhakken een stronk overblijft, zal hun stronk een heilig zaad zijn. En dan in Johannes 12, vanaf vers 35. Jezus dan zei tegen hen: nog een korte tijd is het licht bij u. Wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn. Deze dingen sprak Jezus, en hij ging weg en hij verborg zich voor hen. Maar hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in hem. Opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja verder gezegd heeft: hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat ze niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren en ik hen zou genezen. Dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en over hem sprak. Tot zover. Er wordt nu eerst de collecte gehouden voor de doeleinden zoals die op de liturgie vermeld staan. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de instandhouding van de eredienst en de derde voor het kerkgebouw, dat wordt van harte bij u aanbevolen. En we zingen uit Psalm 40, vers 4 en 5. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel, u opgedragen, wil u alleen behagen. En het vijfde vers, uw heileer wordt door mij alom verbreid. Vers 4 en 5 van Psalm 40. We willen in de verkondiging naar Jesaja 6 vers 8 toe, waar we lezen: daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik: zie, hier ben ik, zend mij. En het thema is: tot uw dienst. En daar zingen wij over straks na de verkondiging, zonder verdere aankondiging, uit Psalm 108. Het eerste vers: mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En het zevende vers: als Gods almacht ons geleidt, dan doen wij in hem de kloekste daden. Het eerste en zevende vers van Psalm 108, straks na de verkondiging. Gemeente, broeder en zuster en Jonathan. Het kan zo wonderlijk schijnen dat het zogenaamde roepingsvisioen van Jesaja pas in hoofdstuk 6 wordt verhaald. Want dat is bij de profeten van het Oude Testament doorgaans anders. Meestal wordt dat meteen aan het begin al gezegd. Het woord van de Heere dat gekomen is tot Hosea bijvoorbeeld. In Hosea 1 vers 1. Of het woord van de Heere tot Joël. Of nog korter het visioen van Obadja. Maar altijd in de beginverzen van betreffend profetenboek. Allemaal aan het begin. De roeping komt vooraf, zou je zeggen. Bij Jeremia nogal uitvoerig. En bij Ezechiël ook. En bij deze profeten en ook bij anderen gaat het niet zonder slag of stoot. Moet er door heel wat weerstanden heen. Maar bij Jesaja komt die roeping pas in hoofdstuk 6. Zou je denken. En de opschriften in de verschillende Bijbeluitgaven geven ook die indruk wat. Jesaja tot het profetenambt geroepen of Jesaja in het ambt van profeet bevestigd. Maar daarvoor, voor hoofdstuk 6, staan toch ook al 5 hoofdstukken met prediking en profetie. Zou Jesaja dan een tijdje hebben geprofeteerd zonder roeping? Dat zou werkelijk afschuwelijk zijn. Prediken terwijl je niet gezonden bent? Of is er in de ordening van de hoofdstukken mogelijk iets misgegaan? Maar de Heilige Geest zal zich toch niet hebben vergist, uitgesloten. Je kunt het natuurlijk mooi oplossen en zeggen: ja, kijk, die eerste 5 hoofdstukken lang al boodschap en profetie. En dan pas in hoofdstuk 6 de roeping en de persoon van Jesaja. Prachtig, nu gaat de persoon van de prediker, de persoon van de profeet, schuil achter de boodschap. En dat hoort natuurlijk ook. En zo moet dat natuurlijk ook. Maar is dat het? Calvijn zegt iets fascinerends. Calvijn schrijft: nee, Jesaja was natuurlijk allang profeet. In die eerste 5 hoofdstukken was hij ook al een profeet van de Heere God. Maar, zegt Calvijn, toen Jesaja God zag op die hoge en die verheven troon, of ik zeg nou God, Johannes zegt in hoofdstuk 12... dat Jesaja de heerlijkheid van de Heere Jezus heeft gezien. Dat Jesaja Jezus zag op de troon. Nu goed, maar toen dus Jesaja de Heere zag op die hoge en verheven troon, toen, zegt Calvijn, toen vergat Jesaja dat hij profeet was. Toen vergat hij profeet te zijn. Toen raakte hij die zo uit zijn evenwicht. Was hij zo van slag? Werd hij zo van zijn stuk gebracht? Dat Jesaja vergat dat hij profeet was. En op dat ogenblik met een gezicht op de Heere ook profeet af was. Alsof hij het nooit eerder was geweest. Terug bij af. En toen is hij het in hoofdstuk 6 weer geworden. Opnieuw bevestigd, zou je zeggen. Hij was het al en hij is het weer geworden. Dat is toch geen vreemde gedachte, broeders. Dat je het al bent, maar dat je toch telkens weer moet worden. Je bent dominee en je moet het elke dag weer worden. Vriend, broeder, zo is het. Zo is dat precies. Je kunt denken, nou dan ben ik vandaag dominee geworden. En wat een zegen. Daar zij hun wens verkrijgen. Als ik het ambt ontvangen zou. Maar toch ook weer niet, joh. Het is misschien niet zo'n fijne opmerking om een preek mee te beginnen. Juist vandaag niet. Dominee, ben je nooit echt. Moet je telkens weer worden. Ja, je probeert het. Steeds weer te worden. Dominee zijn is wording. Ik houd het vandaag graag bij die uitleg van Calvijn. Al zijn er meerdere uitleggingen denkbaar. Moet ik u eerlijk zeggen. Maar Jesaja die was het al. Maar met dat gezicht op de Heere in zijn heerlijkheid. Op die hoge en verheven troon. Dat deed wat met Jesaja. Nee, dat deed alles met Jesaja. En dat blijft zo nodig. Ook voor jou. Dat je hem voortdurend en steeds weer in zijn heerlijkheid ziet. Hem op de troon ziet. En dat je dat ook voortdurend doet. Ik stel de Heere gedurig voor mij. Dat je hem nooit uit het oog verliest. En dat was natuurlijk ook daarom nodig bij Jesaja. Omdat Jesaja, ik mag toch wel zeggen, een buitengewoon zware last heeft moeten dragen als profeet. Daar kregen wij enige indruk van, vanaf vers 9, net na onze tekst. En dat wordt in feite pas met hoofdstuk 40 anders. Maar laten we eerst knielen bij onze tekst, bij vers 8. Dat begint met dat woordje daarna. Dus we kunnen maar niet doen alsof er niets aan vooraf gaat. Daarna. Maar wat gebeurde er daarvoor dan? Nou, dat hemelse gebeuren natuurlijk. Dat visioen. Al is het woordje visioen misschien toch niet helemaal juist. Visioen, dat heeft nog iets op zekere afstand. Dat lijkt iets verder weg nog te zijn. Minder werkelijk. Maar ik meen dat het hier werkelijker is, reëler is dan we zouden denken, op voorhand wellicht. In elk geval is Jesaja er met huid en haar helemaal in betrokken. En dan gaan we niet alle punten door die met dit gebeuren samenhangen. Maar wel kort nog even dit. Dit gebeurt allemaal in het jaar dat koning Uzzia stierf, zegt vers 1. En koning Uzzia heeft lang geregeerd. Was een koning die, zo zou je kunnen zeggen, het goed had gedaan. Maar met wie het dramatisch is afgelopen. De roem was Uzzia naar het hoofd gestegen. Dat kan. Dat de roem je naar het hoofd stijgt. En toen, zo vertelt 2 Kronieken 26, op een heel aangrijpende wijze, toen was koning Uzzia in een vlaag van hoogmoed de tempel ingegaan om daar zelf het reukofferaltaar te ontsteken. Een voorrecht dat alleen de priesters des Heren toekwam. En dat liep verkeerd af. Dat nam de Heren niet. En dat neemt de heilige Israëls niet. En koning Uzzia werd gestraft met melaatsheid. Huidvraat. Liever zeg ik onreinheid. Onthoud u dat woord even. Uzzia werd onrein. En straks gaat Jesaja dat woord ook gebruiken. Ik ben onrein van lippen. En ik woon in het midden van een volk dat ook onrein van lippen is. En nou is het in deze tempelgemeente, dezelfde tempel als waar koning Uzzia onbevoegd binnenkwam. Met alle gevolgen van dien. En juist dit altaar, vers 6, waaraan koning Uzzia zich vergreep. Is dezelfde plaats. En dezelfde plek waar die seraf de gloeiende kool van dat altaar weghaalt. Dat is toch wat? De tempel en het altaar kan ook een plaats van oordeel zijn. Of voordeel. Dat is vloek. Of dat zegen. Dood. Of leven. Dat is een aangrijpende gedachte, gemeente. Die we elkaar vanmorgen wel door moeten geven. Vanuit de schrift vandaan door moeten geven. Koning Uzzia wordt onrein. En gaat zijn dood tegemoet. En Jesaja zegt, ik ben onrein, een man van onreine lippen in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Voelt u? Nog eens die gedachte mogen we nooit verliezen of naast ons neerleggen. Gods heiligheid mogen we nooit vergeten. Heilig, heilig, heilig is de Heere, driewerf heilig. Je kunt aan Jesaja merken. Je kunt aan zijn verkondiging merken hoe dit gebeuren hem zijn hele leven is bijgebleven. Gestempeld heeft. Dat kun je horen in hoe hij de dingen zegt. Dat kun je merken aan hoe hij de Heere ziet als de heilige Israëls. Noordmans, die schrijft ergens. En dan gaat het ook over Jesaja. Hij zegt, eerbiedig zijn is daarom een van de eerste dingen die een kind van God moet leren. Dat is geen open deur. Eerbiedig zijn is een van de eerste dingen die een kind van God moet leren. Moeten wij ook steeds weer leren. En in volgaande knieën te buigen. En de handen te vouwen.
En vaders en moeders, verstaat u die heilige kunst? Gaan we zelf door de knieën voor de God van de Heer, van de hemel, met onze kinderen? Die eerbied mag uit ons leven nooit verdwijnen. Die eerbied mag uit de kerk en uit de gemeente nooit verdwijnen. Want kijk nou eens naar Jesaja. Onze tekst, vers 8, die zegt: daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: wie zal ik zenden? De Heere spreekt, want tot nu toe heeft Jesaja alleen nog maar gezien. Maar nu hoort hij ook wat, de stem van de Heer. Moet je ook weer lezen vanuit het voorgaande. Jesaja had geroepen in vers 5, wee mij, want ik verga. Wee mij, want ik verga. En nou is die vertaling iets lastig in vers 5. Ik verga. Anderen zeggen dat je hier zou moeten lezen: ik moet zwijgen. Of ik ben verstomd. Dat zou ook allebei wel kunnen. Jesaja roept: ik moet zwijgen. Ik moet mijn mond houden, want ik heb de Heere in zijn heerlijkheid gezien. En toen ook mijzelf. En toen concludeerde ik onrein. Toen concludeerde ik onbevoegd om ook maar één woord voor te brengen. Ik moet zwijgen. Terwijl onze tekst zegt: de Heere sprak. Dus die vertaling: ik moet zwijgen, zou op zichzelf wel passen. Jesaja moet zwijgen, omdat God spreekt. Of ik ben verstomd, is ook nog mogelijk. Hoewel de meeste uitleggers toch voor dat andere gaan. Ik verga. En dat staat er toch wel heel heftig, hoor. Zoals het hier wordt gebruikt, dat woord. Ik verga. Ook wel, ik ben verloren. Ik ben verloren, zegt Jesaja. En daarom ben ik ook verstomd. Wat kan ik nog zeggen? Wat durf ik nog te zeggen? Dus die Jesaja. Hoe zeg je zulke dingen? Nou, gewoon zo. Jesaja, die leeft zijn verlorenheid in. Hij zegt: ik ben verloren. Ik kan niet spreken. Ik ben verstomd. Kijk, broeder, zulke mensen wil de Heere gebruiken. Mensen die voor hem verloren zijn gegaan. Is misschien een wat vreemde zin, maar je begrijpt dat wel. Mensen die voor hem verloren zijn gegaan. Eerder zijn ze ook niet bruikbaar natuurlijk. En zijn wij, gemeente, al wel eens voor de Heere verloren gegaan? Die seraf die zeggen: heilig, heilig, heilig. Dat komt hem toe. En Jesaja zegt over zichzelf: wee mij. Dat is verschil. Dat is verschil tussen God en mens. Heilig, 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 wee mij. En onreine lippen. Zegt hij, alsof hij al een beetje voorvoelt wat er voor hem ligt. Want waarom begint hij anders over zijn lippen? Alsof hij voorvoelt dat hij straks zijn lippen en mond moet gaan gebruiken in dienst van deze heilige God. En dan nog één ding, hè? Dan zien wij, dat is ook zo belangrijk, dan zien wij dat vers 7 aan vers 8 vooraf gaat. Dat ziet u ook wel, hè? Ja, allicht, zegt u. Nou ja, vers 7 gaat aan vers 8 vooraf. Dus dat wierookofferaltaar, weet u nog, waar Uzzia zich aan vergrepen had, was dodelijk. En het is dodelijk voor wie onbevoegd, brutaal weg, hoogmoedig, zijn hand uitsteekt naar het reukofferaltaar, datzelfde altaar, daar neemt die seraf een kool van af en beroert daarmee de lippen van Jesaja. En let op dat teken. Calvijn zegt niet voor niets zo. Dat teken is niet ijdel. En Calvijn vergelijkt dat met een sacrament, waarbij een teken alles te maken heeft met de betekenende zaak. En ook dat het woord daarbij moet komen. Het woord van die seraf namens God. Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. En pas dan komt die vraag. Hè? En pas dan komt de tekst. Pas dan komt de Heere met die vraag, die spreekt, terwijl Jesaja met stomheid geslagen is, verloren is gegaan voor God. Zien we dat verband, dat vers 7 voor vers 8 gaat, dat er eerst verzoening plaatsvindt, en vergeving, en reiniging. Zo is uw misdaad van u geweken. En uw zonde verzoend. Dat moet wel eerst gebeuren. Vriend, dat is het allerbelangrijkste. Hoe we voor de Heere God staan. Soms bekruipt je het gevoel, om je heen kijkend in kerkelijk Nederland, dat zo'n beetje de allerbelangrijkste vraag is, hoe een predikant in zijn gemeente staat. En dat is ook wel een klein beetje belangrijk. Maar zullen wij er eerst over nadenken hoe de dominee voor God staat? Met lippen die aangeraakt zijn met een kool van dat altaar. Dominees die verzoend voor het aangezicht van de Vader staan. Dominees die verloren zijn gegaan voor God. Maar gerechtvaardigd uit het geloof. Nu vrede met God. En zo in de gemeente staan. Zo spreken. En zo bezig zijn. Nooit vergeten. Leven uit de verzoening. En uit Christus. Ik zei het al, die Johannes, die zegt in hoofdstuk 12 dat Jesaja op de heerlijkheid van Christus zag. Dat hij Christus zag op die hoge, op die verheven troon. Dat is zo nodig, hè? Een gezicht op de Heere Jezus. Anders gaat het niet. Uw zonde vergeven. Uw schuld verzoend. En dan komt die stem van de Heere. Wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? En nou denken wij, gemeente, nou denken wij natuurlijk meteen naar Jesaja toe, als die vraag klinkt. Of u denkt naar proponent Pater toe. Maar die vraag is nog zo breed, hè? En is nog zo wijd. Wie? Zegt de hemel. Wie zal ik zenden? Wie zal voor ons aangezicht gaan? Die vraag ligt nu ook in ons midden. Niet dat u allemaal dominee zou moeten worden. Kan ook niet. Maar wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Ons. Ja, met eerbied, alsof God drieënig bij zichzelf te raden gaat, Zoals bij de schepping van de mens in Genesis 1 de Heere God ook zei, laten wij mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Dat woordje ons in de tekst, dat markeert het geweldige belang en de geweldige ernst van de vraag. Die diepe ernst en die geweldige bewogenheid. De hemel zit daarachter. God drie enig zit daarachter. Wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? En nou is het opvallend dat een dergelijke en soortgelijke vraag ook voorkomt in 1 Koningen 22. Dat moet u thuis dan maar eens nazien. Daar stelt de Heere een dergelijke vraag, maar daar is die vraag niet gericht aan mensen op de aarde, maar daar is de vraag gericht aan de hemelse hofhouding, aan de geesten, aan de engelen die voor Gods troon zijn. Wellicht dat we die vraag ook eens zo moeten beschouwen. Als een vraag van God drieënig, gesteld aan de hemel, aan die gedienstige geesten, aan die hemelse hofhouding voor zijn troon. Maar voor één van die geesten is opgestaan, is Jesaja al opgestaan. Dat valt zo geweldig op. Dat Jesaja zo prompt, zo gewillig, zo spontaan opstaat. En zegt, zie, hier ben ik. Zend mij. Waar andere profeten tegenstribbelen, protesteren, zich in duizend bochten wringen, op de vlucht slaan. Stapt Jesaja naar voren. En biedt zich vrijwillig aan, meldt zich. Zoals Abraham zich eens melden, zie, hier ben ik. Ik las, kennelijk brengt de verzoening, uit vers 7 dus, hè, kennelijk brengt de verzoening meteen een evangelische bereidheid teweeg. Kennelijk, ja. Ja, toch? En zo is dat toch, broeders. Zo gaat dat toch? En gemeente, zo is het toch? Wie mag weten verzoend te zijn met God? Een borg voor je ziel, zicht op Christus, kan en wil zijn mond daar niet meer over houden. Zie, hier ben ik. Zend mij. En dat gaat God doen. Wonderlijk. Dat hij mensenkinderen gebruikt. Hij had die engelen kunnen sturen. Zoals ik zei, de vraag is wellicht eerst bedoeld geweest voor die geesten in de hemel. Maar deze mens op de aarde, Jesaja, staat op. En God gaat hem sturen. Als dat maar goed gaat. Gemeente, als dat maar goed gaat. Zie, hier ben ik. Zend mij. Gemeente, wie zegt dit eigenlijk? Ja, Jesaja. Echt? Ik meen Christus. Ik meen dat hij het is. Die zegt, zie, hier ben ik. Zend mij. Toen God bij zichzelf overlegde hoe hij de wereld verlossen zou, redden zou, haar op zou richten uit haar diepe val en verlorenheid. Wie zal er voor ons gaan? Toen stond de Zoon op. Volkomen bereid. En ook volkomen geschikt. Zie, hier ben ik. Zend mij. O, dat was triomf in de hemel. En de hel was in rep en roer. zend mij. Dat is Christus. Dat is Christus helemaal. Zie, hier ben ik. O gemeente van Noordwijk, zie dan op hem. Niet op hem. Want wat Jesaja zei, dat was Jesaja niet. Dat was Christus in Jesaja. En wat hij u gaat zeggen, u moet gaan zeggen, dat zijn zijn woorden niet. Maar dat is Christus in hem. Als jij, lieve broeder, maar in hem blijft. En gij maar blijft in hem. Amen. Voordat wij overgaan tot de bevestiging, lezen we eerst het bevestigingsformulier. Deze woorden. Geliefde broeders en zusters, u weet dat wij u verschillende keren de naam bekendgemaakt hebben van onze medebroeder Johannes, Adriaan, Jacobus, Pater, hier tegenwoordig. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets tegen zijn leer of levenswandel zou kunnen inbrengen, waardoor hij niet in de dienst van het woord bevestigd zou mogen worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hem heeft ingebracht. Daarom zullen wij nu in de naam des Heren tot zijn bevestiging overgaan. Wij verzoeken nu, broeder Pater, en alle aanwezigen daartoe eerst te luisteren naar een korte uitleg op grond van Gods woord over de instelling en de betekenis van het ambt van herder of dienaar van het woord. Dit woord leert ons allereerst dat God, onze hemelse Vader, die uit het verdorven menselijke geslacht een gemeente wil roepen en tot het eeuwige leven wil vergaderen, daartoe door een bijzondere genade de dienst van mensen gebruikt. Daarom zegt Paulus in Efeze 4 dat de Heere Christus gegeven heeft sommigen als apostelen, sommigen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienst betoon tot opbouw van het lichaam van Christus. Hier zien wij dat de heilige apostel onder andere zegt dat het herdersambt een instelling van Jezus Christus is. Wat bij dit heilig ambt hoort, kunnen wij gemakkelijk uit de naam afleiden. Want zoals het werk van een gewone herder is een hem toevertrouwde kudde te weiden en te leiden, te beschermen en daarover opzicht te hebben, zo is het ook met de geestelijke herders. Ze zijn gesteld over de gemeente die God tot de zaligheid roept en voor schapen van zijn weide houdt. Deze weide is niets minder dan de verkondiging van het goddelijke woord met de daaraan verbonden bediening van de gebeden en de heilige sacramenten. Dat woord is de staf waarmee de kudde geleid wordt. Met dit woord wordt ook opzicht over haar uitgeoefend. Hieruit blijkt wat de taak van de dienaar van het woord is. In de eerste plaats moet hij het woord van de Heere dat door de geschriften van profeten en apostelen is geopenbaard, grondig en getrouw aan de gemeente uitleggen. Hij zal het toepassen, zowel in algemene als in bijzondere zin. Dit zal hij doen tot heil van de hoorders, door te onderwijzen, te vermanen, te vertroosten en te bestraffen nadat ieder nodig heeft. Hij verkondigt de bekering tot God en de verzoening met hem door het geloof in Jezus Christus. Met de Heilige Schrift weerlegt hij alle dwalingen en ketterijen die tegen de zuivere leer strijden. Dit alles wordt ons in de Heilige Schrift duidelijk gemaakt, want Paulus zegt dat de dienaar arbeidt in het woord. Op een andere plaats leert de apostel dat dit moet gebeuren naar de mate van het geloof. Ook schrijft hij dat een herder aan het betrouwbare woord dat naar de leer is moet vasthouden en recht moet snijden. Evenzo zegt hij, wie profeteert, dat is Gods woord predikt, sticht, vermaant en vertroost de mensen. Op een andere plaats stelt Paulus zichzelf en dienaars tot een voorbeeld als hij verklaart dat hij in het openbaar en bij de huizen de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus geleerd en betuigd heeft. Met name in de tweede Korinthebrief vinden wij een treffende beschrijving van het ambt van dienaar van het evangelie, waar de apostel spreekt en dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons, de apostelen en herders, de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij u, laat u met God verzoenen. Wat de weerlegging van de onzuivere leer betreft, zegt Paulus dat een dienaar van het woord van God moet vasthouden om tegensprekers te weerleggen en de mond te stoppen. In de tweede plaats houdt het ambt van herder in namens de hele gemeente openbaar Gods naam aan te roepen. Want de herders hebben met de apostelen gemeen wat deze zeggen: wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Hierop doelt Paulus als hij aan Timotheus schrijft: ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn. In de derde plaats bestaat hun ambt uit de bediening van de sacramenten die de Heere tot zegel van zijn genade heeft ingesteld, zoals blijkt uit het bevel dat Christus aan de apostelen gegeven heeft en dat ook de dienaren van het woord aangaat. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Evenzo heeft hij bij de instelling van het avondmaal gesproken: doe dat tot mijn gedachtenis. En in de vierde plaats is het de taak van de dienaren van het woord met de ouderlingen de goede tucht in de gemeente van God uit te oefenen, de orde te bewaren en op zo'n wijze te regeren als de Heere opgedragen heeft. Want Christus zegt tot zijn apostelen, nadat hij over de christelijke tucht gesproken heeft: alles wat u op de aarde bindt zal in de hemel gebonden zijn. En Paulus wil dat de dienaren op een goede manier leiding geven aan hun eigen huisgezin, omdat zij anders geen zorg kunnen dragen voor de gemeente noch haar regeren. Hierom worden de herders in de schrift ook huisverzorgers Gods en bisschoppen, dat is opzieners en wachters genoemd. Zij hebben namelijk opzicht over het huis van God waarin zij arbeiden, opdat daar alles in goede orde en op gepaste wijze zal toegaan en zij met de sleutels van het hemelrijk die hun toevertrouwd zijn openen en sluiten overeenkomstig hun door God gegeven opdracht. Zij die geroepen zijn tot het herdersambt dragen bijzondere verantwoordelijkheid in de zielzorg, waarbij hun naar de orde van de kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hun kennis is gekomen. Uit deze inzetting kan men opmaken wat een heerlijk werk het herdersambt is, omdat daardoor zulke grote dingen tot stand komen. En hoezeer dat ambt noodzakelijk is om de mensen tot de zaligheid te brengen. Om deze reden wil de Heere dat in dit ambt te allen tijden zal blijven. Want als Christus zijn apostelen uitzendt om deze heilige bediening te verrichten, zegt hij: en zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Hieruit blijkt dat het zijn wil is dat deze heilige diensten allen tijden op aarde onderhouden wordt. Want de personen tot wie hij spreekt waren sterfelijke mensen. Daarom vermaant Paulus Timotheus hetgeen hij van hem gehoord had aan getrouwe mensen toe te vertrouwen, die bekwaam zijn om anderen te leren. Evenzo beveelt hij Titus, nadat hij hem tot herder bevestigd heeft, van stad tot stad ouderlingen en opzieners aan te stellen. Omdat ook wij, om deze dienst in Gods kerk te onderhouden, nu een nieuwe dienaar van het woord bevestigen En er over dit ambt voldoende is gezegd, zo zult u Johannes, Adriaan, Jacobus, Pater, antwoorden op de volgende vragen, opdat iedereen zal horen dat u gezind bent om deze dienst op de juiste wijze te aanvaarden. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer van de zaligheid? En verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? Ten derde, belooft u uw ambt in overeenstemming met deze leer getrouw uit te oefenen en uw leer te sieren met een godvruchtige levenswandel? Belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis is gekomen? En belooft u ook zich te onderwerpen aan de kerkelijke tucht volgens de orde van de kerk, wanneer u zich in leer of leven het ambt onwaardig zou gedragen? Johannes, Adriaan, Jacobus, Pater, wat is daarop uw antwoord? Gemeente, nu wij dit ja-woord vernomen hebben, gaan wij over tot de inzegening en de handoplegging. En willen we elkaar vragen om met elkaar te zingen uit Psalm 134, het eerste vers. Loof nu aller heren, heren, gij zijn knechten, geeft hem eer. En tijdens dat zingen van het eerste vers nodig ik de broeders, predikanten en ouderling Aangeenbrug en diaken Gerritsen uit om met mij voor de kansel te komen staan. Bij het tweede vers uit Psalm 134 hoopt proponent Pater te knielen. En als dan door de diverse predikanten de handen zijn opgelegd, de teksten genoemd zijn, en ik dat zelf afsluit met een laatste tekst en het amen daarop, willen we aan u, gemeente, vragen om zo mogelijk toe te zingen staande uit Psalm 134, het derde vers. Nu eerst vers 1 en 2 en na het amen op de laatste tekst bij de handoplegging het derde vers zo mogelijk staande. onze hemelse Vader, die u tot deze heilige dienst geroepen heeft, verlichte u door zijn geest, versterke u door zijn hand en regere u zo in uw bediening, dat u daarin dienstbaar en vruchtbaar mag wandelen tot grootmaking van zijn naam en tot uitbreiding van het rijk van zijn Zoon, Jezus Christus. Amen.
Vertrouw uw weg aan de Heere toe en vertrouw op Hem. Hij zal het doen.
Maar de Heere is getrouw, die zal u versterken en bewaren voor de boze.
Zorg ervoor dat u uw schapen goed kent en richt uw hart op de kudde. Spreuken 27, vers 23.
Laat uw hand mij te hulp komen, want ik heb uw bevelen verkoren. Psalm 119, vers 173.
Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen.
Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. 2 Timotheus 1, vers 7.
God is geen man dat hij liegen zou, nog een mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken?
Zie, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt.
Vrees niet, want ik ben met u. Wees niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u. Ook help ik u. Ook ondersteun ik u met de rechterhand van mijn gerechtigheid. Jesaja 41, vers 10.
Ik zal uw naam, mijn broeders, vertellen. In het midden van de gemeente zal ik u loven. Psalm 22, vers 23.
Wees standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig in het werk van de Heere. Want u weet dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. 1 Korinthe 15, vers 58.
Vrees niet, geloof alleen. Marcus 5, vers 36.
God zal zichzelf voorzien van het lam voor de brandoffer, mijn zoon.
O God, mijn hart is bereid. Amen. Heb dan, geliefde broeder en mededienaar in Christus, acht op uzelf en op de hele kudde, waarover de Heilige Geest u tot een opziener heeft gesteld, om Gods gemeente te wijden die hij verkregen heeft door het bloed van zijn eigen Zoon. Heb Christus lief. Wijd zijn schapen. Oefen opzicht over hen uit, niet gedwongen of uit winstbejag, maar vrijwillig en vol toewijding. Niet om over het erfdeel van de Here te heersen, maar om een voorbeeld voor de kudde te zijn. Wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord en wandel, in liefde, in de geest, in geloof en in reinheid. Volhard in het lezen van Gods woord, het vermanen en leren. En veronachtzaam niet de gave die u gegeven is. Bedenk deze dingen en wees hierin bezig, opdat uw groei in alles zichtbaar wordt. Heb acht op de leer en volhard daarin. Verdraag als een goed soldaat van Christus geduldig alle lijden en verdrukking. Als u deze dingen doet, zult u zowel uzelf behouden als degenen die u horen. En wanneer de overste herder verschenen zal zijn, zult u de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Geliefde christenen, ontvang uw dienaar in de Here met alle blijdschap en houd zulke dienaren in ere. Bedenk dat God zelf door middel van hem u aanspreekt en u dringend nodigt. Neem daarom het woord aan dat hij u overeenkomstig de Heilige Schrift zal verkondigen, niet als het woord van een mens, maar als Gods woord, wat het ook in waarheid is. Laten de voeten van degenen die vrede verkondigen en de goede boodschap brengen u liefelijk en aangenaam zijn. Wees uw voorgangers gehoorzaam, want zij waken voor uw zielen, waarvan zij rekenschap moeten geven, opdat ze dat met vreugde zullen doen en niet zuchtende, want dat is niet tot uw voordeel. Als u dit doet, zal de vrede Gods in uw huizen komen en zult u, die deze dienaar als profeet aanneemt, het loon van een profeet ontvangen. En wanneer u het door zijn woord in Christus gelooft, zult u door Christus het eeuwige leven beërven. Maar omdat niemand uit zichzelf tot deze dingen in staat is, laten we God met dankzegging bidden. Barmhartige Vader, wij danken u dat het u belieft uit het verloren menselijk geslacht door de dienst van mensen u een gemeente te vergaderen tot het eeuwige leven. Wij danken u dat u de kerk hier ter plaatse genadig een trouwe dienaar geschonken hebt. We bidden u, wil hem door uw geest hoe langer hoe bekwamer maken tot de dienst waartoe u hem bestemd en geroepen hebt. Wilt u zijn verstand verlichten om uw heilige schrift te verstaan. Leg hem de woorden in de mond om vrijmoedig de verborgenheden van het evangelie uit te leggen en te verkondigen. Geef hem wijsheid en moed om de gemeente waarover hij gesteld is op de juiste wijze te leiden en in christelijke vrede bijeen te houden. Opdat uw kerk onder zijn bediening en door zijn goede levenswandel zal groeien in getal en goede werken. Verleen hem moed in alle voorkomende moeilijkheden die hij in zijn dienst zal ontmoeten, opdat hij gesterkt door de troost van uw geest tot het einde standvastig zal blijven en samen met alle getrouwe dienstknechten in de vreugde van zijn Heer zal mogen worden ontvangen. Wil ook aan deze gemeente uw genade schenken, opdat zij zich behoorlijk tegenover hun herder gedragen, hem als door u gezonden erkennen, met alle eerbied zijn leer aannemen en zich aan zijn vermaning onderwerpen. Geef dat zij zo, door zijn woord in Christus gelovend, het eeuwige leven deelachtig mogen worden. Verhoor ons, o Vader, door uw geliefde Zoon die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 68, het tweede vers, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, omdat zij hun wens verkrijgen. Het tweede vers van Psalm 68. Gemeente, gaat u heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.